Geliefde gemeente, het woord voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 19, en daarvan de versen 36 en 37. Johannes 19, de versen 36 en 37, daar spreekt het woord van de Heere al dus, opdat de schrift vervuld worden, want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Tot zover. Schrijft hij hierboven vervulling. Met opvallend veel ernst heeft Johannes deze woorden opgeschreven. Het hele evangelie is vol ernst. Maar hij zegt er zo indringend bij deze gebeurtenissen rond het kruis die hij heeft vermeld, die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hetgeen hij zegt, dat hij zegt hetgeen waar is, omdat ook gij geloven moogt. Misschien is in de tijd dat Johannes dit evangelie door de geest geschreven heeft, de dwaling al aanwezig geweest in de kerk, dat Christus niet echt gestorven zou zijn, maar dat hij schijndood geweest is. Of die andere dwaling, dat zijn goddelijke natuur het menselijk lichaam verlaten heeft voor de kruisiging en het sterven van de Heer Jezus Christus. In ieder geval, wat ook de achtergrond mogen zijn geweest, dat de Heilige Geest het zo op het hoogst wilde betuigen, en dat Johannes zo extra de waarachtigheid van wat hij gezien heeft betuigt. Wij weten dat dat getuigenis ten diepste daartoe strekken moet, opdat gij geloven moogt. Niet in een schijndode Jezus, niet alleen in een mens, Christus Jezus, maar in de middelaar Gods en der mensen, die ook in de dood van zijn goddelijke natuur niet verlaten is geweest. En wat heeft dan Johannes met zoveel ernst gezien en gedaan? Nou, dat heb ik voorgelezen uit de tekst voor me. Hij spreekt van vervulling. Vervulling van de schrift. Hij spreekt daarvan dat geen been van de Heer Jezus gebroken zou worden. Wat ook niet gebeurd is. En een andere schrift, dat zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Ook een profetie uit het Oude Testament. Waarom heeft Johannes dit zo sterk benadrukt? Natuurlijk in de eerste plaats. Het is vervulling van de schrift. De stem van de profetie, zoveel eeuwen tevoren, dit voorzeggende, wordt vervuld aan de Heer Jezus Christus. Zijn het dan alleen die feiten die op zich al groot en genoeg zijn? Maar wat betekenen dan die feiten? Geen been gebroken en in zijn zijde doorstoken. En daar wil ik een ogenblik met u op letten. Deze dik van die soldaten die kwamen, omdat de Joden voor de Sabbat stonden en de Sabbat was zo groot, en vooral deze Sabbat met het paasfeest, een bijzonder grote Sabbat. En trouwens, het stond in het Oude Testament, in Deuteronomium, daar stond als een zondaar. Als die zo gezondigd heeft dat hij aan een hout gehangen moet worden, dan mag hij daar niet blijven hangen de nacht over. Want de gehangene is de Heere een vloek. En die vloek moet weg. Die vloek mag niet blijven. Misschien kun je zeggen, anders gaat morgenochtend de zon niet meer op. Als die gestorvene, die gevloekt daar in het hout, blijft hangen en de zon gaat onder, dan komt de zon nooit meer op. Want dan blijft het voorwerp van Gods vloek te midden van het volk daar hangen. En dan zal die vloek als een brandend vuur het hele volk verteren. Vandaar dat die gehangene moest weggedaan worden voor de zon onderging en de nacht begon. Dat was de reden waarom de Joden zo ernstig bij Pilatus hebben verzocht dat, wat de Romeinen niet gewend waren, dat er een einde zou komen aan het leven van de kruiselingen en dat hun einde zou worden verhaast door hun beenderen met zware voorwerpen te verbrijzelen. En om ze dan af te voeren naar een onreine plaats. Vaak ook op Golgotha of in het Kedrondal. Daar werden ze als vuil weggegooid. Ik zei al, de Romeinen waren dat niet gewend. Bij de Romeinen was het vaak zo dat een kruiseling soms wel 3-4 dagen hing te sterven aan het hout. En dan werd hij er soms nog niet afgehaald, maar dan lieten ze hem daar maar hangen en de vogelen des hemels verzadigden zich aan het vlees van de terechtgestelde misdadiger. Maar Pilatus heeft het toegestaan, hoewel hij een paar soldaten stuurt om te kijken of ze echt dood zijn. En als die soldaten dan gekomen zijn, dan zien ze, wat wel te verwachten was, dat de kruiselingen, de gekruisigden, nog leven. Behalve die middelste, die Jezus van Nazareth, die koning der Joden. Zij slaan de beenderen van de twee veroordeelde moordenaars, slaan zij kapot. Maar als ze bij Jezus komen, ziende dat hij gestorven is, verbrijzelen zij zijn gebeente niet. dat dan zo belangrijk? Dat zijn beelden niet verbrijzeld werden. En waarom is dat dan zo belangrijk? Dat wil ik kort trachten toe te lichten uit het Oude Testament. Wij spreken eigenlijk meer van vlees dan van beenderen. Wij vergeten daarbij dat het gebeente van de mens als het ware is, ja, wat de span te zijn van een goed schip. Het gebeente is een heel belangrijk onderdeel van het menselijk lichaam en leven. Ik zei al, wij spreken vaak van vlees. Alleen als je met de orthopedische chirurg te maken krijgt, of je hebt botkanker, dan word je gewaar wat het zeggen wil, dat je gebeente hebt. Want wat een erge pijn kun je hebben in je gebeente, in je gewrichten, in je bot. Maar normaal hebben wij daar niet zo erg in. In dat gebeente. We hebben veel meer erg in ons vlees. En toch nam de Heere God, toen hij Eva of Maninne schiep, hij nam niet een stuk vlees uit Adam, maar een rib. Een stuk van zijn gebeente. Die bekleedde hij met vlees. En Adam riep, deze is ditmaal been van mijn benen. En in de tweede plaats, vlees van mijn vlees. Dat gebeente, dat werd gezien als het blijvende. De kern van je menselijk lichaam. Daar werd grote waarde aan gehecht. Veel meer dan aan je vlees. Van het vlees wist men, als je eenmaal gestorven was, vooral in het oosten, dat het spoedig terugkeerde tot het stof door de ontbindende kracht van de dood. Maar het gebeente niet. Het gebeente was veel bestendiger. Daarom gaf Jozef bevel aangaande zijn gebeente. Als jullie terugkeren, laat mijn gebeente dan niet in Egypte, maar breng het, neem het mee, terug naar het land van de belofte, dat het daar wacht op God. En zo merk je op vele plaatsen in het Oude Testament de grote betekenis die men toekende aan het gebeente. Zoals als vlees en bloed vergaat, het gebeente wacht op God. voorbeeld. Jullie weten het verhaal van die jonge profeet die naar Bethel gestuurd werd vanuit Juda om te profeteren tegen het kalf. Tegen de kalverdienst in Bethel. En de Heere zei tegen hem, denk erom, je mag nergens stoppen. Je gaat heen en terug. Met haast. En hij kwam daar in Bethel en hij riep, altaar, altaar. Op u zullen mensen beenderen geofferd worden. De beenderen van die afgodische priesters. En Jerobeam, die wou zeggen, grijpt hem, die kon zijn arm niet meer intrekken. Maar op het gebed van de profeet kon hij zijn arm weer bewegen. Maar toen was er nog zo'n oude profeet, die was een beetje jaloers. En die zag kans om die jonge profeet over te halen om bij hem te komen eten. En of die jonge profeet dan zei, ja, maar dat mag niet. Hij zei, ijskoud, die oude profeet. Nee, maar er is een engel bij me geweest. En die heeft gezegd, dat je wel mag blijven. Hij liet zich overhalen. Maar toen ze zaten te eten, toen kwam de geest notabene op die oude profeet. En toen zei hij, daarom, omdat je des Heeren woord niet gehoorzaam bent geweest, dan kost het je leven. Dat is wat. Toen ging die jonge profeet, die ging naar huis. En hij was een eindje weg. En toen kwam er een leeuw. En die besprong, trok hem van de ezel af. En hij lag dood op de weg. De oude profeet hoorde het en stuurde de jongens erop uit om hem op te halen. En ze zagen, hij was morsdood, maar er was geen been van hem gebroken. Toen hebben ze hem daar bij die oude man in de tuin begraven en hij zei, jongens, als ik nou ook sterf, dan moet je me pal naast de beenderen van deze jonge profeet begraven. Want ik weet dat het woord wat hij gesproken heeft, dat komt. En dat hebben ze gedaan. Toen hun oude vader stierf, toen hebben ze vlak naast het graf van die, misschien wel in hetzelfde put, hebben ze hun oude vader bij die jonge profeet begraven. En er verliepen, ik meen wel 300 jaar, ik kan het zo uit mijn hoofd niet zeggen, toen kwam Josia, de koning van Juda. En die verbrandde daar in Bethel de opgegraven beenderen van die afgevallen dienaars. Maar toen kwamen ze bij het graf. Hé, of dat het erbij gestaan heeft op een steen. Hé, hier, dat is die profeet van de profetie. Afblijven. Laat dit graf ongeschonden. Laat dit gemeente rusten. En ze kwamen er niet aan. Voel je dat die oude man, die oude profeet, dat hij ontzettend veel waarde hechtte aan zijn gebeden. Want ja, je vlees vergaat, je bloed vergaat. Maar je gebeden, dat vergaat ook op de lange duur. Maar dat kan zo lang blijven liggen, dat bewijzen de opgravingen en de skeletten van duizenden jaren geleden. Die ze nou nog vinden. Die oude man dacht, ja, ik wil niet dat mijn benen verbrand worden. Want weet je wat voor indruk die mensen daarvan hadden? Als je benen werkelijk helemaal verbrand worden, dan blijft er niks van je over. Daar is er niets van je over. Wij weten wel, wij lezen met nieuwtestamentische gedachten. Wij weten wel dat de opstanding niet in de weg staat. Dat weten wij wel. Maar toch wil ik daarop wijzen. De verbreking van je gebeden, dat betekent min of meer. Je hebt geen toekomst meer. Je toekomst ligt in het donker. Daarom laat God ons ook niet cremeren. Dat is geen Bijbelse gedachte. Cremeren doet denken aan hel, aan vuur, aan einde, aan vernietiging. Ik weet wel, het zal de mensen niet helpen, al laten ze zich verbranden, maar we verplaatsen ons nu eens een ogenblik in de gedachten op de achtergrond, de Bijbelse gedachten. Als God spreekt over de goddeloze heidenen, dan zegt die hem niet willen dienen en voor hem buigen. Alsof die zeggen wil, dan moet mijn gebeden er ook maar aan. Maar laat maar dood zijn. Saul en Jonathan, die twee die gesneuveld waren, die werden door de Filistijnen vernietigd. Die waren dood en die werden door de Filistijnen bespot. Ze werden aan de muren van het Filistijnse stad aan een paar nagels opgehangen aan de muur. Afschuwelijk. Maar toen de mannen van Jabes, die Jezusieten, die hoorden dat. En die waren lang geleden door Saulus geholpen, bevrijd. En wat deden ze? S'nacht gingen een paar dappere mannen en die gingen die lijken halen van de muren van Bethsan. En toen gingen ze een vuurtje maken en toen lieten ze dat vlees, dat geschonden vlees, lieten ze er langzaam afbranden. Maar de beenderen die bewaken. En die begroeven ze onder een uitgeboom. En later heeft David de hert begraven in het graf van hun vader Kis. Weer dat gebeente. De grote waarde en de betekenis die men hechtte aan het gebeente. Nog sterker. In Amos lees je dat Amos een vloekspraak moet richten aan het adres van de koning van Moab. Waarom? Hij heeft de beenderen van de koning van Edom tot kalk verbrand. En daar zal hij voor boeten. Zegt Amos in de naam van God dat hij dat gedaan heeft. Overal in het Oude Testament, of overal, op diverse plaatsen met vele uit te breiden, kom je die gedachte tegen. De waarde van de beenderen. En bij de vernietiging van het gebeente, de gedachte van dat toekomstloze, dat uitzichtloze, in het beschermen en het verzorgen en het bewaren van de graven, en in zonderheid van het gebeente, daar lag in uitgedrukt dat men niet rekende met een toekomstloosheid voor dat gebeten. Dat het niet zo was. Smijt maar weg, maal het maar fijn, verbrand het maar, verkover het maar. Want die gedachte, die is toekomstloos. Die is uitzichtloos. Ook al weten wij dat het God niet in de weg staat. Om uit die verkoverde gebeten nieuwe beenderen te maken,
Maar de gedachte, de symboliek die erachter zit, is zo triest en zo donker. De oudvader, de patriarchen, beleden dus in hun zorg voor het geweten. Beleden zij dat ze leefden in een verwachting. Dat met de dood niet alles afgelopen is. Maar dat er nog een toekomst is, door de profetenmond gesproken. Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. En hoe bitter is de klacht van de psalmdichter. Onze beenderen zijn verstrooid aan de mond der gracht. Geliefde, nou zeg, zal 34 toen we gezongen hebben. Dat zeg. God zorgt uiteindelijk voor de rechtvaardige, die God vreest, dat de beenderen niet gebroken zullen worden. Hoe de goddeloze ook woedt, maar hij zal de godvruchtige, de rechtvaardige, niet kunnen vernietigen. Daar zal God voor zorgen. Dat is een achtergrond, zal 34 voor de tekst worden. Geen been van hen zal verbroken worden. Dan is het nog iets, het paaslam. Het paaslam dat geplakt werd tussen de twee avonden, dat paaslam dat moest ongedeeld op tafel komen. En gegeten worden. De kop zelf zat er nog aan. Het bloed was eruit. Maar die beenderen mochten niet gebroken worden. Dat zinnebeeld, verzinnebeeld, min of meer de eenheid van het land. De hele familie zat er omheen geschaard. Was je met de weinig, de kleine familie, de kleine gezin, dan moest je de buurman of de buurvrouw vragen. Maar samen om dat ene ongebroken land, samen daarvan eten. Daar staat ook in Exodus 12. Geen been daarvan zal gebroken worden. Het lam moet heel gebruikt worden. En de mensen moeten samen met elkaar van dat ene lam eten. Eenheid van land, eenheid van mensen die er omheen zit, komt ook in het avondmaalformulier ter sprake. Laten we nu nog eens lezen. De gedenkwaardige, ernstige woord, de schrift wordt gevuld. Geen been van hem zal verbroken worden. Jezus Christus is de rechtvaardige van Psalm 34. Hij die tot zonde gemaakt is, hij heeft nooit geen zonde gedaan. Hij is werkelijk dat onschuldige lam, dat vlekkeloze lam, dat de zonde der wereld op is. Hij heeft toekomst. Al heeft hij dan zijn vlees en zijn hart doen bezwijken. De kern van zijn lichaam, zijn gedeelte, zal niet gebroken worden. Er is verwachting. Ja, nog meer, van hem zal zelfs gelden dat zijn vlees geen verderving zal zien. Wat bij ons allemaal wel het geval is. Want hij heeft gezegd, het is volbracht. Ik heb betaald. En nu zijn daar opeens die soldaten die met hun mokers de beenderen van de kruistelingen kapot slaan. Maar de Schrift heeft gezegd, de rechtvaardige, geen been zal van hem verbroken worden. En dit is de echte, de ware rechtvaardige. Hij heeft God wet vervuld in alle delen. Hij heeft de straf gedragen die ons tevreden aanbrengt. Maar dan kan er ook geen sprake zijn van een totale vernietiging. Dat kan niet. Wel zegt de Filippenzenbrief dat hij zichzelf heeft vernietigd, maar dat woord dat betekent, hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft zijn ziel uitgestort in de dood. Maar zodra dat woord weer klonk, volbracht, en hij zijn geest heeft gegeven in de handen van de Vader, treedt de Vader op als beschermer van de rechtvaardigen. Als handhaver van de profetie, geen been van hem zal gebroken worden. Dan treedt de Vader op als de prediker van het paaslam, dat weliswaar verwoestend heeft geleden, op een vreselijke manier, maar die toch niet als het vuil van de straat, nadat hij de geest gegeven heeft, behandeld kan worden. Want hij heeft gezegd, het is volbracht. En als dat waar is, en dat is waar, dan zal met Jezus gesproken de Vader, die rechtvaardige rechter, die hem rechtvaardigt in de geest, die zal nu ook rechtvaardig de profetie vervullen. Geen been van hem zal verbroken worden. Al lijkt het allemaal erg toevallig, weet ik, Johannes, dat is het niet. Merk op hoe de oude schriftwoorden hier tot leven komen. Hij is gestorven voordat de soldaten hem de beenderen konden breken. Maar Vader heeft ervoor gezorgd, handen afleggen. Dit is goddelijke ernst. Geen vuile hand of moker mag mijn kind verbrijzelen. Want hij is al verbrijzeld in de ziel en in het lichaam. Hij heeft al de helse zwarte gedragen. Maar er is niemand die net kan doen alsof hij toekomstmoord is. Alsof er geen uitzicht meer zou zijn. En daarom komt er geen hamer of knuppel aan te pas. O geliefde, wat een troost, opdat hij geloven moogt, zegt Johannes. Schrijf ik hier, opdat gij geloven moogt. Dat deze Jezus Christus echt gestorven is, maar dat aan hem ook echt vervuld is. Alzo zal het die man gaan die God vreest. Geen been van hem zal gebroken worden. God garandeert met eerbied gesproken zijn voortbestaan, zijn leven. God garandeert daarmee als het ware het eeuwige leven. Daarom, je ziet hier al zachtjes komen. De eerste straatjes van de paasmorgen. Vol pracht is het. En nu zegt de vader, stop. Stop. Alleen enkele geliefden, die zullen hem nog mogen aanraken. Die zullen hem in zijn lijnwaard vinden. Die zullen hem nat maken met hun traan, maar geen schennende soldatenhand. Geen wraakzuchtige volksgenoot zal nog aan hem komen. Want hij heeft toch gezegd, Vader, in uw handen bevel ik mijn geest. Vader, zal die dan ook niet voor de rest zijn. Voor het lichaam dat nu dood is. Deze dingen zijn ook. Het is als hoor je die oude klanken van het bedenken die zijn in en los konden. Mijn beenderen spreken tot u in. Zijn gedeelte heeft getuigen dat God hem wel wil. Ze zeiden immers toen hij hing aan het kruis. Kom nou eens af, indien gij de Christus God zijt, indien God hem wel wil, kom dan in. Toen was het nog niet zo ver. Toen hing daar die ons betalende borg. Maar nu is het vervuld. De schrift vervuld. En daarom geen been van hem zal gebroken worden. Maar er zijn toch heel wat mensen en kinderen Gods in de nieuwe bedeling. Gebroken. Ja, dat waar. Verbrand. In stukken gezaagd. Ja. Dat heb ik niet zelf begeerd. Dat heeft de vijand gedaan. In dat opzicht zou je dus zeggen. Er zijn heel wat beenderen van rechtvaardigen gebroken. Gebroken. Hebben die dan geen toekomst? Ja, nu spreken wij uit het Nieuwe Testament. Om Christus te zien, hebben zij eens voorgoed
toekomst. Al waar is de stoot kalk verbrand, zoals de koning van Moab deed. Ze hebben ontzettend wil toekomst. Omdat hij heel woest blijft. En omdat de Vader hem de toekomst heeft gegeven. Hem die op u betrouwt. Hij wordt op zegeningen gesteld. Daarom hoeven wij in deze bedeling daar niet de waarde aan te hechten. Maar wel hoop ik dat je toch een bijbelse antipathie hebt tegen dat verbranden. Dat duister. Dat gevoel wat het meebrengt uit af. Verstrooien. Door ons te laten begraven. Betonen wij, mogen wij betonen, de zalige verwachting van de opstanding van de dood. Dat de toekomst is. U die in deze gestorven zaligmaker gelooft. Niet als een dode, maar als een levende. U die gelooft dat het niet een per ongelukje is, maar dat het alles naar God voor ieder raad beslaat. Zo is het gegaan. Daarom rust het gedeelte in hoop. Er zal eenmaal worden opgewekt. En wederom zegt een andere schrift, we zullen zien in welke zijn gestoken. Want die soldaat, die zag wel dat Jezus' ogen gebroken waren. Hij zou wel verwonderd geweest zijn dat hij zo gauw gestorven is. Misschien heeft hij wel bij hem vandaan dan, niet bij God vandaan, want dat wist die soldaat niet. Maar bij hemzelf vandaan heeft hij misschien gedacht, het zekere voor het onzekere. Ik hoef die man niet meer zijn beenderen te verdrijven. Maar hij neemt de speer en hij steekt hem in de zij, in de richting van zijn hart. En terstond meldt een ander kwam er bloed en water uit. Meldt Johannes kwam er bloed en water uit. Daar ga ik verder niet op in. Johannes wordt indachtig gemaakt aan een oude profetie. Bij Zacharia 12. Daar wordt God voorgesteld als een goede herder, een trouwe herder, een zorgzame herder. Maar hij wordt door het volk en door zijn eigen kinderen, wordt hij als het ware verraden, verkocht en doorstoken. Die goede herder. En dan zegt Zacharias, er komt een ogenblik dat de geest der genade en der gebeden zal worden uitgestort over dat ellendige volk, over dat vijandige volk, over dat volk wat zulke goeddoend God tot toren heeft verwekt, maar die ook in de dood van Jezus Christus als het ware de hand geslagen is aan God. Wel, dat zegt Zacharië, dan zal die geest der genade en der gebeden komen over dat volk. En zij zullen zien in welke zij gestoken werd. U kunt beter leven. Dan zullen wij omzien. Inzien. In welke zij gestoken werd. Johannes spreekt hier niet zomaar van wat er op Golgotha gezien is geweest. Maar zijn spreken uit de profetie heeft een veel dieper karakter. Zij zullen zien door de geest der gebeden. Zij die eerst niet zagen. Alleen met hun natuurlijke ogen. Zij die eerst niet omkeken, omzagen. Zij zullen door de geest der genade inzien, omzien. En dan in de zin moet je dat denken, zoals Regius zegt, en zijn de Joden niet meer geven, die u sloegen en spuwden in het gezicht. Zij zullen zien. Die wordt geduid op een gelovig zien, op die doorstoten zaken. Niet alleen op die steenwond, dat ook, maar op die doorstoken middelaar, vanwege mijn zonde, mijn overtreding. Dat werkt de Heilige Geest. Als wij die middelaar, als die stervende, als die lijdende knecht, door het geloof, uit het evangelie mogen aanschouwen naar de mate dat het Gode behaagt. Dat vernedert en verkedert het hart. Dat doet het harde hart breken, het hart, als die mag opzien, die voorbij gaat. Die er niks in ziet. Als dan die goede geest zijn oog, het geloof, het hart ontslaat, om mijn ongerechtigheid is hij vervolgd. Dan zegt de profeet Jeremia, dan zult u bedroefd worden, zegt het bij woord. Er zullen ogenblikken zijn dat het zo overvalt. Dat oog op die door hun zonde doorstoken middelaar is. Dat ze tranen uitbreken. De koudste kant, de hardste steen, de meest onverschillige. Die zal breken door de geest der genade bij het niet van de doorstoken, bij het inzien en omzien. Dat is al precies wat Jesaja bedoelt als hij zegt, eerst zegt hij, wie heeft nou de prediking gelost? Aan wie is de arm des Heeren gekomen? Wij keerden onze lieden naar onze eigen weg. We zagen het wel. We hadden misschien wel meelijden met hem. Zoals de dochter van Jeruzalem. Medelijden. We zagen het wel. Maar wij keerden ons toch naar onze eigen weg. En dan komt het inzien. Het omzien. Nou komt de Heilige Geest. En die draait ons hoofd weer om. Nou niet in een gewoon zien, is ook erg, wat daar gebeurd is. maar nou in het inzicht. Waar is hij? Is om onze overtredingen zo gewond. En de straf die onze vrede aanbrengt, die was op hem. Zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Dan zal je, als het met gevoel en met liefde gepaard gaat, wel gelijk willen sterven. Van alle ondaan, omdat je die donkere kant voelt, dat je zo'n ellendeling bent. En dat het nooit beter kan doen. Maar dat ze nou al het pad niet zij hebben, die stervende en lijdende middel, en eens de schuld. En toch brengt de Heer het bij elkaar. Zij zullen zien in welke zijn gestoken. Letterlijk is het vervuld, maar geestelijk wordt het vervuld. Elke keer waar de Heilige Geest onze ogen openen en de blinden mogen zien en de oren der doven mogen horen, de woorden van het boek. Zal ik wel, ja, misschien zeg ik het helemaal verkeerd, maar graag begeren. Wat kan het lusteloos, wat kan het bij ons gevoelloos, donker, en ik weet wel dat het vader zal door het geloof leven, maar wat kan het een mens beklemmen, want hij kan er nog niet één ogenblikje in komen. Ik kan het niet eens. Al heb je er wel wat van gehad. Je kan het vandaag niet opnieuw maken. Je kan niet zeggen, nou zal ik eens gedachten eens gaan stichten van het bittere lijden en sterven van het. Dat ging net zo ver vandaan dat je zegt, die dood ongelukkig. Een wereldmens is er niet verder van als ben ik. Die helemaal niet weet wat goede vrijdag betekent. En toch moet ik zeggen, de toekomst, toekomst voor het gewende, toekomst voor die dorre doodsbeenderen, mensenkind zullen ze leven. Ze liggen daar zo aan de oppervlakte in de zon, verdort en verdroogd, zullen ze leven. Gij weet het, heren, profeteer mensenkind. Profeteer tegen deze benen. Verwacht. Hij die het werk begint, al blijft er niks anders van ons over dan gebeden. Al blijft er niks anders over in je waarneming dan een schuldig mensenkind, die nog niet één stukje geestelijkheid kan maken. En toch verwacht u voor dat dorre gebeden. Vanwege hem, die niet gebroken is. Vanwege hem, die doorstoken is door onze zonde. Daarom mag ik alle moedelozen toeroepen. Houd aan, grijs moed. Uw hart zal vrolijk leven. Daarom die zichzelf waarneemt als een stuk ijs midden in de winter. Zo koud, zo gevoelloos. Ik mag u toeroepen, de zon tijd genaamd. De bloemen worden gezien op het veld. De stem van de tortelzager wordt gehoord. En wie weet hoe spoedig Hij dat geloof door de liefde werkende wil verlevendigen in uw hart. Maar als gij in dit bar klimaat zou sterven, vrees niet geloof alleenlijk. Hij zorgt voor dat dorre gebeente. Het zal leven. En als wij nog buiten die middelaar leven, want nu heeft dezezelfde Johannes, deze laatste profetie, nog een keer teruggebracht in een ander verband. Maar dan niet tot zaligheid. Hij zegt in Openbaring 1, vers 7, zie, hij komt met de volk. En alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Dat is ons einde. Alle mensen zullen het zien, letterlijk zien met hun oog. Want hij heeft de tekenen behouden. In zijn handen en zijn zijde. Die zijn er niet. Proberen. Want een opstandingslichaam hoeft geen tekenen van lijden meer te hebben. Maar hij heeft het gehouden. Door een bijzondere daad van God. Nu zullen ook al de goddeloos. Al die evangelie hebben veracht en verworpen. Zullen hem zien in welk ze gestoken. Maar dan tot een eeuwige jammer. Tot een moederbuik voor die Jezus die wij doodgestoken hadden en in de dood wilden laten blijven. O, hoe zalig is dan het volk dat in die eerste bekentenis een oog mag krijgen op welke zij in welke zij gestoken hebben en mogen inzien. Het zijn mijn gruwelen en mijn ongerechtigheden. Heere, Heere, ach, ik verga. Wat is de Heere dan toch groot en goed, dat hij ook dit in zijn woord heeft laten optekenen. En dan, en dat in deze dode Jezus, het leven al voelbaar wordt. Terwijl de eindigen, daar reden we. Het gaat over Maria, de moeder van de Heer. En op haar schoot de moeder nam het lichaam van haar zoon. Gebroken in zo'n grote nood, verslagen in zo'n bittere dood, in pijn, in maag en hoon. Zij zag zijn ogen droef en dicht. Zijn wreed doorkerfde hart. Toen kreunde ze in haar droefenis. Zie of haar smart geleden is. Zo groot als mijn smart. Bedroefde moeder. Het is volbracht. Nu stort uw wankelend schoot. De rijke en rode koren schoof, het bloeiend pand van ons geloof, het leven, niet de dood.